Vanaf de redactie van Huisarts en Wetenschap, de wekelijkse HNW-podcast voor jou. Mijn naam is Gijs Baten, hoofdredacteur van HNW, de wetenschappelijke titel voor huisartsen.
Beste luisteraars, welkom terug bij de nieuwspodcast van december 2025. En normaal heb ik aan de lijn Sjoerd Brugging, maar we zijn vandaag in... Hi Sjoerd, je zit nu naast me.
Ik ben er ook nog.
Ja. En aan de, je hoort al aan het gelach, zijn we niet alleen. Want dat gaat over het thema nummer seksen en gender. Dus dat als twee mannen alleen was dat een beetje sneu. Dus we hebben onze andere podcasters erbij uitgenodigd. Aan de lijn, tegenover mij, aan de lijn. Tessa Dijkse, man.
Hallo.
En... onze alle Femke Veldman.
Hallo.
We gaan vandaag weer vijf nieuwsitems bespreken. Die zullen gaan over man-vrouw verschillen in de zorg en hoe we daarmee om moeten gaan. En aan het einde komt nog een column, ook over transgenders. Dus doe daar ook je voordeel mee. En het lijkt me goed om met het eerste nieuwsitem te beginnen. Of hadden jullie nog wat toe te voegen?
Nee.
Fantastisch.
Nou, eerste onderzoek gaat over duizeligheid. Is eigenlijk niet relevant bij het triage van acute thoracale krachten. Nou, dat was nieuwsitem. Kunnen we kort doen.
Wist wel.
Kort en krachtig. Nou, het is wel een leuk onderzoek, cross-sectioneel onderzoek over telefonische triagegesprekken, waarin mannen en vrouwen acuut thoracale krachten presenteren. Dus pijn op de borst, klachten. En daarbij ook klachten presenteren van duizigheid of licht in het hoofd. Ik word daar altijd zelf al een beetje ongerust van en denk ik, oh, dan zal het... Nou, een inschatting, dan zal het wel iets ernstiger zijn dan als mensen dat niet hebben. Dus,
En denk je dat dan eerder bij vrouwen?
Nee.
Dus gewoon überhaupt?
Ja.
Nee, dat met je eens. Ja, daar maak je dan in je hoofd geen onderscheid in dan.
Nee, maar je zet het wel als een hogere op de urgentielijst. Dus hebben ze een onderzoek gedaan. Hebben ze gekeken naar de negen huisartsenposten tussen 2014 en 2016. Die voor mensen die belden met acute thoracale krachten. Pijn, druk en discomfort. En daarna hebben ze de dossiers, patiëntendossiers en de ziekenhuisverslagen ontslagen. Hebben ze nagekeken van wat is er nou mee gebeurd. Uiteindelijk 95 bellers. Gemiddeld 59 jaar. 55 was daarvan vrouw. En daarvan hadden er 251 hadden een acuut coronair syndroom. 8,3% bij de vrouwen en 15,3% bij de mannen. Dat is toch wel een redelijk man-vrouw verschil, hè?
Dus
dat
zeker.
Volgens mij die getallen die kwamen ook in een ander nieuws uit. Dat zijn we natuurlijk een keer tegengekomen.
Ja, het is ongeveer wel gelijk wat we eerder hebben gezien. Ja, alleen die getallen zijn eigenlijk al leuk, hè, om te lezen.
Ja, gewoon wat is je a priori kans dat iemand opbelt met acute pijn op de borst. En... alleen, ja, dan is de vraag, is de aanwezigheid van duizigheid, was het nou gerelateerd aan het acuut coronair syndroom? En dat blijkt eigenlijk niet gerelateerd te zijn. Dus mijn onrust, en ik denk toch wel van velen met mij, van mijn collega's, heeft het geen voorspellende waarde met een odds ratio van 0,61 en die loopt dan loopt door 1 heen voor bij vrouwen en 0,82 bij mannen. Maar toch, dus het maakt eigenlijk niet uit, het voegt niet zoveel toe. Maar toch kregen zowel vrouwen als mannen met duizeligheid een hogere urgentie, U1, U2, toegewezen dan degene zonder symptomen. En daar hebben ze ook naar gekeken. Dat was een odds ratio van 1,59.
Dus dat klopt weer met jouw gevoel ook, hè? Dus
ja,
jij dus ook doet,
ja. Ik vind het wel grappig, maar ik merk dat ik het juist andersom heb. Dat als ik hoor duizigheid ligt in het hoofd, dat ik eerder aan stressklachten denk.
Oh ja.
Maar goed, ik werk ook in Utrecht stad. Ik zie heel veel stressklachten daar. En vaak met duizeligheid en met licht in het hoofd erbij. En pijn op de borst. Ja. Goed, meestal zijn het jongere mensen.
Ja.
En je moet natuurlijk altijd rekening houden met het ergste. Maar ik merk juist dat ik het andersom...
En je a priori kans is nog steeds tussen de 8,3% bij vrouwen en 15,3%. Ja. Dus dat is 1 op de 12, 1 op de 6. Bijna bij mannen die met deze klachten bellen. Ja, hoe kun je die nou niet zien? Ja,
nee,
ik vind dan eigenlijk een U1, U2 dan niet zo heel gek.
En ze zijn allemaal rond de 50, hè? Dus dan natuurlijk moet je die zien. Ja.
Nou vond ik dat percentage van 11,4 die uiteindelijk een ACS had, vond ik echt hoog.
Ja,
11,4%.
Ja.
Ja.
Maar dit is de huisartsenpost natuurlijk.
Ja.
Ja.
Ja. Nou, er is altijd beperking aan zo'n onderzoek. Dat is wel dat de variatie kan zijn in de klassificatie van duizigheid ligt in het hoofd. Dat wordt natuurlijk ook door... dokters anders geïnterpreteerd en door patiënten anders gepresenteerd. Dus daar kan wat variatie in zitten. Als je dan kijkt naar de NAG-standaard, het is ook niet opgenomen als een symptoom. Ik denk dat dat klopt en dat dit onderzoek dat ondersteunt. Dus let erop, maar doe er niks mee.
Nee, wij moeten dus een beetje middelen, Marco.
Duizeligheid deert niet.
Ja, precies.
Ja, dat is een goeie.
Mooi, mooi. Ja.
Als je een goede zin met een goede zin eindigt om het te onthouden, dan werkt het nog het allerbeste voor een nieuws item.
Zeker als het allitereert.
Duizeligheid deert niet. Ja. Heel mooi.
Goed.
Zullen we naar het volgende onderwerp?
Ja.
Andere antihypertensiva bij vrouwen en mannen? Vraagteken. Ja, dat is wel boeiend. In de NAG-standaard CVRM staan momenteel geen geslachtsspecifieke adviezen bij het voorschrijven van antihypertensiva. Hier is nog geen bewijs voor. Maar hierin laat een observationeel onderzoek zien dat huisartsen mannen en vrouwen anders behandelen qua dosering en ook welk middel ze geven. Dit zijn gegevens uit het Julius General Practitioners Network database. Daarin werd gebruikt de informatie uit het HIS van 70 huisartspraktijken in de regio Utrecht, wederom Utrecht. De onderzoekers die keken naar de verschillen in het voorschrijven van antihypertensiva tussen mannen en vrouwen. Nou, de studiepopulatie die bestond uit ruim 14.000 volwassenen, 60% vrouw. Gemiddelde leeftijd bij de vrouw was 65 jaar, mannen 63 jaar. En minimaal één antihypertensivum in het jaar 2018. Verder werden mensen met echt cardiovasculaire ziektes of diabetes werden uitgesloten. Om die dosering te vergelijken werd de gebruikte dosering gedeeld door de in de literatuur bekende gebruikelijke onderhoudsdosering. En zo konden ze die verschillende doseringen met elkaar vergelijken. Nou, verder was er gecorrigeerd voor leeftijd, cardiovasculaire voorgeschiedenis, de aanwezigheid van chronisch nierfalen, dyslipidemie en rookstatus. Nou, wat kwam hieruit? Ten eerste, vrouwen die kregen dagelijks een lagere dosering dan mannen. Gemiddeld 1,8 dagelijkse dagdosering versus 2,1. Dat is significant. Dan, bij vrouwen werd minder vaak een ACE-remmer of een calciumantagonist voorgeschreven. En vaker juist een beta-blokker of een diureticum. En er was geen verschil in het aantal gebruikte antihypertensiva. Dus het aantal. Het was gemiddeld 1,8 antihypertensiva per persoon. Nou, en ook wel interessant, hoe goed was die bloeddruk daarbij dan gecontroleerd? Nou, die uitkomst die was dat vrouwen die hadden significant vaker een goed gecontroleerde bloeddruk dan mannen. Dus ze werden minder, ze kregen minder dosering, maar ze werden wel vaker hadden zij een goed gecontroleerde bloeddruk. En dan was de normaal gedefinieerde bloeddruk was onder de 140 en 90 diastolisch.
Zo'n kanttekening dat die dat het nog steeds heel matig was, hè? Dus,
nou, zeker, ja. Want die vrouwen die werden dus in 54,5% werden ze goed gecontroleerd versus 49,8. Ja, dus de helft is maar goed gecontroleerd. Dat valt me ook wel erg
weinig,
tegen.
Ja. Ja, ja. Heb je daar die ketenzorg voor?
Ja. Een belangrijke beperking was wel dat de volledige gegevens over de bloeddruk en de bijwerkingen en de therapietrouw, die waren hier niet geregistreerd. Want je kan hierbij wel de vraag stellen, zijn vrouwen dan niet therapietrouwer? Maar in het artikel, het oorspronkelijke artikel waar dit nieuwsitem over gaat, die refereert aan een eerder onderzoek waaruit blijkt dat vrouwen juist minder therapietrouw zijn dan mannen.
Oh.
Dat verbaasde mij. Maar daar gaat dit artikel verder niet over. En ook wordt in
Wat dat zou kunnen is dat dus vrouwen dus eigenlijk minder medicatie nodig hebben. Hm. Dus meer bijwerking ervaren van de dosering. En door die bijwerkingen weer eerder minder therapietrouw zijn. Ja. Dus dat is wel een bekende denktrand wat uit ander onderzoek ook
zo zou het kunnen gaan. Ja.
Maar onder de streep hebben vrouwen toch wel nog steeds een beter gecontroleerde bloeddruk. Dus hoe ze het ook doen, ze doen het wel beter. Dus dan neig je niet naar meer behandelen. Dan snap je wel dat de drive is naar minder behandelen.
Ja. Nou ja, als je 54% nog steeds maar goed behandeld hebt, dan zou je kunnen zeggen van dat er dus ook een groot deel een betere bloeddrukcontrole zou kunnen krijgen. Maar hoe zou je dat kunnen doen met minder bijwerkingen? Met niet te veel bijwerkingen?
Ja.
En wat ook in het artikel stond, vond ik nog wel grappig, dat ACE-remmers de beste bloeddrukcontrole geeft bij mannen, waar de diuretica voor vrouwen het meest effectief zijn. En ook meer incidentie van een droge hoest bij ACE-remmers bij vrouwen. Dus is er toch een soort van aanpassing van huisartsen in het voorschrijven op basis van de ervaring die we hebben.
Ja,
grappig.
Ik ben het zo niet tegengekomen hoor, dat vrouwen nou zoveel meer hoestklachten hebben bij een ACE-remmer.
Ja, dat is een moeilijke. Ten eerste weer omdat die dus misschien meer bijwerkingen krijgen, omdat ze minder hoog gedoseerd moeten zijn. Maar er zat een exclusie in van hartfalen en myocardinfarcten. Dat komt meer voor bij mannen. Dus er zijn meer mannen geëxcludeerd die beta-blokkers nemen, die diuretica nemen. Dus dat is wel een verklaring voor dat verschil in voorschrijfgedrag. Dus het blijft lastig, dat is met zo'n onderzoek. Ja. Die interpretaties zijn zo lastig, omdat als dit een gegeven is, ja, kun je het ook, je weet het niet. Je weet niet precies wat nou de oorzaak is dat je dus verschillende pillen voorschrijft. Misschien is dat de dokter er rekening mee houdt, zit daar een element in. Maar dit zit er wel als confounder bovenop. Dat het gewoon een ander, dat je bij voorhand dus patiënten excludeert met bepaalde medicatie.
Ja.
Waarbij dus die man-vrouw, mannen ook verschillend zijn dan vrouwen.
Ja. Ja.
Heb ik het netjes uitgelegd?
Ja,
of,
zeker. Ja.
We hebben die kribbelhoest. Voor mij hebben we nog een examenvraag in Leiden. Maar dat was dus kribbelhoest, dat het kans op een bij ijsremmen, dat het was 1% of zo. Maar dat percentage ligt echt veel hoger als ik het in mijn praktijk zie. Dus die ace-remmers.
Komt dat ook niet door al die veehouderijen in de buurt bij jou? Dus al een beetje hoesje.
Nee, dat is een observatie die ik zowel in Leiden, in Australië als in Twente heb gedaan.
Okay. Goed onderzoek.
Ja. Persoonlijke observatie van de heer Krukering. Ja. Maar dat het dus veel meer voorkomt. En dus, maar ik heb nooit nagedacht dat er ook nog een seksenverschil in zou zitten.
Ja. Ja, ik had ook nog bij LAREP gekeken en die meldt inderdaad dat vrouwen meer en vaker bijwerkingen uiten bij LAREP. En
überhaupt?
Überhaupt. En echt 50%
meer. Klagen
meer.
Of alleen over de bijwerkingen?
Oh, nee, ze noemen hier dat het verschil kan komen door bijvoorbeeld een gemiddeld hogere leeftijd, een lager lichaamsgewicht of het feit dat vrouwen ook meer medicatie slikken. Ja. Dus ook met die bijwerkingen, meer bijwerkingen bij ace-remmers. Kan ook omdat ze gewoon gemiddeld een lager gewicht hebben en ook sneller bijwerking krijgen. Of gemiddeld ouder zijn met meer andere medicijnen en daardoor meer klachten hebben.
Ja. Ja. Goed, nou weten we dus een verschil. Hè? Dus vrouwen reageren anders op bloeddrukmedicijnen dan mannen. Wat gaan we hier nou mee doen? Wat gaan we morgen anders doen in de praktijk?
Nou, wat ik hier uithaalde is dat er zijn verschillen. Je moet erop letten dat het ene gewicht versus het andere gewicht, dat op gaat leveren dat je dus meer bijwerking kan hebben. Dat misschien de dosering echt wel wat naar beneden kan. Zodat je toch iets voorzichtiger doseert bij een vrouw.
Wat start jij bij een nieuwe? Wat is jouw eerste keus?
Vaak toch een calciumantagonist of een ace-remmer.
Welke dosering?
Ja, 5 amlodipine.
Bij
allemaal.
Bij mannen en bij vrouwen. Hè? Dus dat
gaat nu natuurlijk veranderen. Ja. Ja.
Nee, maar dus in de standaard zit al start low, go slow. Is het motto. Dat zit er natuurlijk in. En dat houdt ook hier een beetje rekening mee.
Kan je nou een motto doen bij elk nieuwsitem?
Ik heb er nog wel meer.
Ja. Kom maar op. Dus wat wordt de zin
nog
hier?
Een doen?
Ja, kom maar.
Volgende nieuwsitem. Je moet eentje wachten.
Iemand nog meer hierover?
Nou, volgens mij zijn de antihypertensieve is toch gelijk de keuze waarmee je start. Dus ik vind het wel grappig. Ik begin dus nooit met amlodipine. Ik begin altijd met lisinopril, 10 milligram of HCT.
Ja, hydrochlorotisie vaak. Ja.
Als je nou met losartan begint, dan zit je niet met al die hoesters.
Ja, maar staat het niet in de standaard.
Ja, Dr. maar Drink. Een richtlijn is als een lantaarnpaal in het donker.
Oh,
maar
liep ik in.
Een dronkaard klampt zich eraan vast. Marco.
Stond hij daar weer aan de lantaarnpaal?
Dan neem ik even een slok van mijn wijntje.
Ja, je bent over je grens heen gegaan van hoeveel motto's je per nieuwsitem mag hebben, Sjoerd.
Ja.
Het is klaar nu.
Volgende nieuwsitem.
Ja, dat is natuurlijk net mijn telefoon uitgegaan. 1 seconde.
Hoezo? Opschiet,
anders komt Sjoerd weer met een motto.
Volgende nieuwsitem. Ja, lagere overleving bij vrouwen na hartstilstand. Zo'n mooi onderzoek uit de Denemarken. Toch een beetje het land wat lijkt op Nederland. Een retrospectief cohortonderzoek. En daarbij brachten de onderzoekers het Nationaal Deens Register met data van 2001 tot 2020 man- en vrouwverschillen van de 30 dagen overleving na een hartstilstand buiten het ziekenhuis in kaart. Dus out of hospital cardiac arrest. Het betrof in totaal meer dan 50.000 events. 34% daarvan was vrouw en de gemiddelde leeftijd was 73 jaar. Vrouwen waren gemiddeld ouder, hadden een lagere CES, vaker QT-verlengende medicatie en minder vaak cardiovasculaire of cardiometabole comorbiditeit. Ook waren er verschillen in de omstandigheden. De hartstilstand vond bij vrouwen vaker thuis plaats, minder vaak met getuigen. En ze hadden ook half zo vaak een initieel schokbaar ritme. Dus dat je echt iets kan doen met de AED.
En hoe vaak, kan je die cijfers erbij noemen?
Ja, zeker. 13,6% had een initieel schokbaar ritme bij vrouwen en 27,6% bij mannen.
Ja.
De kans om door een omstander gereanimeerd te worden, als deze aanwezig was, was wel gelijk. Dus gelukkig, omstanders reanimeren zowel vrouwen als mannen.
Wel of niet.
Wel of niet, ja. Dus daar was geen discriminatie. Er wordt
niet gezegd hoe groot die kans is.
Nee, dat werd er niet bij gezegd. Nee. Nou, wat kwam hier nou uit? Voor vrouwen was de 30 dagen overleving van 2001 tot 2010 gemiddeld 4,7% en 8,1% tussen 2011 en 2020, dus 10 jaar later.
Dus dat is verdubbeld, hè?
Ja. En bij mannen was het dus in die eerste 10 jaar, dus van 2000 tot 2010, was het 8,1%. Dus dubbel zo hoge overleving bijna dan bij vrouwen. En 10 jaar later ook weer bijna dubbele overleving, 15,4%. Hoewel er dus gedurende 20 jaar een toename was in de overleving, 30 dagen na een out of hospital cardiac arrest, bleef het verschil tussen mannen en vrouwen ongeveer hetzelfde, waarbij mannen een betere overleving hadden. Ook na correctie voor andere factoren zoals leeftijd, comorbiditeit, hartstilstand, karakteristieken, zoals dus de aanwezigheid van een getuige of een initieel schokbaar ritme. Nou, dan waren er natuurlijk ook beperkingen. Dat was de afwezigheid van informatie over de ernst van de aanwezige comorbiditeit en de lange termijn uitkomsten, dus later dan 30 dagen. En de onderzoekers stellen dan dat niet veranderlijke factoren van man- en vrouwverschillen dit verschil kunnen verklaren, zoals leeftijd en comorbiditeit, ondanks dat daar eerder wel voor gecorrigeerd is. Dus dat vond ik nog een beetje bijzonder.
Ja, vond ik ook wel bijzonder. Ja, ik probeer het ook even plat te slaan hoe je dat nou moet denken van wat is nou de verklaring, hè, de overleving is dus bij vrouwen slechter dan bij mannen. Wat is de verklaring daarvan? Nou, dan komen ze met leeftijd en comorbiditeit. Daar corrigeren ze dan voor. Maar dan komt dat verschil er nog steeds uit.
Ja.
Dus dan is een deel verklaard, maar nog niet alles. Maar dan denk je van, ja, vrouwen die zijn vaker alleen. Hè, die worden ouder, dus die zijn vaker alleen zonder dus een getuige daarbij. Als je daarvoor corrigeert, dan is het verschil er nog steeds. Dan zijn dus die vrouwen nog steeds slechter af. Dus wat is nou daar de verklaring voor? Ja, dan moet je hem toch zoeken in de specifieke oorzaak. Van wat veroorzaakt jouw hartstilstand? Ja. Dat zal anders liggen. En dan een aanwijzing daarvoor is dat bij mannen in de follow-up vaker een PCI of een ingreep aan het hart volgt dan bij vrouwen. Dus dat duidt op dat bij mannen gewoon vaker coronair lijden bijvoorbeeld is, waar je iets aan kan doen.
Ja.
Dus waarschijnlijk zit het, maar dat is dus niet onderzocht. Maar ja, waarschijnlijk zit dat.
En denk je nou ook dat het zo kan zijn dat ze niet volledig kunnen corrigeren? Waarom ze nog noemen dat het toch.
Ja de residual.
Ja.
Hoe zeg je dat in het Engels?
Residual.
Confounding. Dus dat is heel vaak als je corrigeert.
Residual.
Comorbiditeiten.
Je
corrigeert van een aantal ziekten, maar je kan daar nooit alles mee vangen.
Nee. Oh, dus concluderend, ja. Het is wel echt dus slechter, de uitkomst. Gewoon bijna half zo slecht. Ja.
Hey, dat is zo slecht. Nou, ik vind dat schokbaar ritme eigenlijk.
Nee, ja, voor mij dus wel. Hey, Sjoerd.
Ik vind dat schokbaar ritme eigenlijk nog wel schokkend. initieel schokbaar was 13,6 versus krap 30. Dus het is echt nog meer dan het dubbele bij mannen een schokbaar ritme. Maar als ik lees, er is gecorrigeerd voor schokbaar ritme, dan blijft het dus nog steeds bestaan. Dus ondanks dat het grote verschil er is, dan blijft nog steeds het verschil bestaan. Dus ook dat zou een stuk kunnen verklaren, maar ook niet alles.
Ook weer, precies. Ja.
Maar dat dat zo is, dat kan ik me voorstellen dat dat wel ook bijdraagt toch aan een verschil. Ook al is dat dan niet significant, maar dat maakt natuurlijk wel uit. of het schokbaar is of niet.
Dus de pathofysiologie eronder is bij mannen dus anders. Ja. En meer te redden dan bij vrouwen. Ja. Dat suggereert het. Ja.
Maar ja, wat doen we hier nou mee in de praktijk?
Goeie.
Ja, de laatste keer dat ik een stand heb gezet, ging het ook niet goed. Nee, niet zoveel volgens mij toch. Corrigeert wel een beetje het feit dat mannen de slechter doen met dus vaker een ACS hebben. Dat hebben we in het eerste nieuws uit hem gehoord gekregen.
Ja, ja.
Nu zien we dat ze ook wat vaker overleven. Dus het is weer een beetje in balans.
Ja.
Ik ben aan de beurt. Het gaat over het vierde item over minder passende zorg voor vrouwen. Met een vraagteken daarachter. Want bepaalde combinaties van recepten en episodecodes suggereren dat iemand geen passende zorg ontvangt. Onder Spaanse huisartsenpatiënten leek dit vaker voor te komen bij vrouwen dan bij mannen. Bijvoorbeeld vrouwen kregen vooral vaker NSAID's en maagbeschermers voorgeschreven wanneer dat niet passend leek. Cross-sectioneel onderzoek, gebaseerd op internationale lijsten van low-value practices. Dat zijn dan behandelingen van medische onderzoeken die weinig of geen voordeel opleveren voor patiënten en zelfs schade kunnen veroorzaken. En Spaanse onderzoekers die selecteerden 12 van veel voorkomende low-value practices in de huisartsenpraktijk. Bijvoorbeeld gelijktijdig gebruik van 2 soorten NSAID's. Dat is dan een voorbeeld daarvan. En daar dus 12 voorbeelden van. En ze analyseerden de recepten en de episodecodes uit medische dossiers van bijna 1 miljoen patiënten in en om Valencia in het jaar 2022. Nou, wat kwam daar dan uit? Niet passende interventies die kwamen verhoudingsgewijs vaker voor bij vrouwen, 5,3%, dan bij mannen, 4%. Lijken lage percentages, maar wel degelijk verschil op die grote aantallen. Vrouwen hadden significant vaker recepten voor meerdere NSAID's. Een NSAID bij relatieve contra-indicaties of een maagbeschermer zonder relevante indicatie. En mannen kregen daarentegen vaker acetylsalicylzuur zonder cardiovasculaire ziekte. Ja, wat vinden jullie daar nou van?
Hij komt een beetje terug op waar we het eerder over hadden. Dat vrouwen dus meer en sneller bijwerkingen ervaren. Misschien dat ze dan ook eerder zeggen van, oh, ik krijg daar snel last van. Mag ik een maagbeschermer erbij? Of dat je switcht van NSAID en dat die oude ook nog in het dossier staat. Dat heb ik ook wel eens bij een patiënt gehad. Dan stonden er inderdaad 2 NSAID's in, maar die ander werd niet meer gebruikt omdat het geswitcht was.
Maar het is ook wel de vraag, het is nu een Spaans onderzoek. Dus dan denk ik, want ik kan me de Nederlandse praktijk, dus ik kan eigenlijk niet zo goed voorstellen dat er zo vaak, ik schrijf nooit 2 NSAID's voor. Het zal vast wel een keer misgaan, maar dat is voor mij niet bij. Want dat staat hier iets van 5% of zo, dat vind ik best wel veel. Of dan in Spanje over de counter, of dat je makkelijk naar een andere dokter kunt. Want ik kan me wel voorstellen, in andere landen kun je makkelijk zo naar een andere huisarts, naar een andere dokter, dan en je hebt geen weet van elkaars dossier. Ja. Dus volgens mij zitten ook heel veel dingen van de Spaanse situatie. Waarmee vraag ik me af of het in Nederland, of je het kunt reproduceren, of het in Nederland ook zo is.
Ja, ik had juist het idee, denk je dan over na, is het dan inderdaad representatief voor jouw populatie? Maar ja, is er nou zoveel verschil? Kijk, in Nederland is het wel anders, maar bijvoorbeeld met NSAID's. Patiënten kunnen het over de counter en dan schrijf je toch voor.
Ja, dus na persoon in de fan bijvoorbeeld.
Ja, ja.
Maar het rijtje van, wat is het, low value practice die ze geven, wat het meest voorkwam, dat heeft dan weer niet zo heel veel met die NSAID's te maken. In ieder geval de eerste en de tweede niet. De eerste was bijvoorbeeld de overactive bladder behandelen zonder het uitsluiten van andere patologieën. Ja, kan ik me voorstellen dat dat gebeurt en dat het misschien ook wel wat vaker is bij vrouwen. Dat was 30,8%. En het tweede is gebruiken van slaapmedicatie zonder een duidelijke diagnose voor het slaapprobleem. Dat was 14%. Ja, kan ik me ook voor. Ik ken de cijfers niet, maar ik kan me voorstellen dat dat vaker bij vrouwen is. En het derde was pijnstilling. Meer dan 15 dagen per maand in primary headaches. Die niet goed reageren op behandeling. Dat was 13%. Ja, dat komt ook veel vaker voor bij vrouwen, hoofdpijn.
En meer dan 15 dagen heb je natuurlijk weer kans op die MOH.
Ja, maar los daarvan, maar dat het gegeven wordt en dat het dus niet passend is, dat dus als hoofdpijn, als diagnose gaan vaker voorkomt bij vrouwen dan bij mannen.
Er ligt achter van, we weten, vrouwen gaan vaker naar de dokter dan mannen. Ja. Hè? Die zitten vaker bij de dokter. Die hebben ook, die geven meer pijn aan, weten we ook. Hè? Dat is het verschil. Dus op het moment dat je vaker bij de dokter zit en meer klachten aangeeft, misschien dat zelfs beter kunnen verwoorden dan mannen, dan is het dus ook zo dat je meer kans hebt om medicatie of een foutieve medicatie voorgeschreven te krijgen.
Dat elke keer natuurlijk wel de family doctor in Spanje natuurlijk iets wil doen of toch iets voorschrijft, kan ik me ook voorstellen.
Dan in Nederland bedoel je?
Ja, of überhaupt. Ja, misschien in Nederland ook wel. Als iemand komt met pijn, dat je toch geneigd bent.
Nou, de slaapproblemen, de pijnproblemen. Ik denk dat bijna niemand van ons heel netjes de pijnladder of de slaapproblemen is ook altijd een discussie. Dus ik denk dat daar ook veel wordt gebruikt.
Ik probeer het altijd wel natuurlijk om het heel netjes te doen. Maar als ik zelf heel slecht geslapen heb... Oké, nee.
Als je mij de helft geeft.
Nee, wat mij dus wel heel leuk lijkt om... Kan je die low value practice lijsten, kan je die voor je eigen is, lijkt mij heel interessant om dat eens te doen. En gewoon eens te kijken van, goh, welke patiënten komen er dan naar boven en kan ik daar wat aan doen?
Ja, er is, wat was het nou, zinloze zorg, niet onzinnige zorg? Daar is toch ook, daar hebben volgens mij wij ooit een keer nieuwsitems over opgenomen. Over het... wel of niet doen van een röntgenfoto bij knieartrose of zo. Ja. Daar is heel veel wel mee te doen.
Liever niet doen lijst, toch?
Ja.
Ja, die 10 dingen. Maar als je daar een soort screeningsinstrument voor kan hebben voor je HIS, net zoals je de griepvaccinaties labels oppoppen.
Supermooi idee, ja.
En ook heel duurzaam. Ja. En kostenbesparend. Ja, mooi. En
dat bijvoorbeeld voor een FTO, dat je een FTO 1 of 2 daar uitpakt en met de apotheker samen
even
bekijkt.
Even de low value practice lijsten bijwerken. Ja. Nou, top.
Maar dat doen we toch al met FTO's? Dus we hebben laatst statine gebruikt boven de 85 of boven de 80. Dat je ook een behapbaar lijstje maakt. Maar als je er echt goed naar gaat krijgen, ben je best wel druk mee.
Dit is dan wel een lijst, een internationale lijst met die low value practices waar goed naar gekeken is. En dat je er daar een paar uitpikt.
Ja.
Ik zou er wel voor te poren zijn.
Ik zie een weg voor AI. Nee, want we gaan nu met de 2026 met de declaraties voor AI. Dus dat die gaat het hele medisch dossier door en dan gaat kijken of het goed gedeclareerd is. Dus natuurlijk met het idee dat niet
de high value practices dan.
Dat zijn de high value
practices. Of wel goed betaald worden. Ja.
Maar als ze dat kunnen, dan kunnen ze ook in principe een
lijstje doen goed voor
maken.
De patiënt.
Ja, nou, met de low value.
Concluderend, uiteindelijk verdient iedereen, zowel mannen als vrouwen, hoogwaardige zorg.
Wat een mooi motto.
Maar wees er bewust van, low value practice dus vaker bij vrouwen dan bij mannen. Mag je best bewust zijn.
Ja.
Ja, we nemen het mee. Ja. Jullie ook, mannen?
Ja. het vijfde onderzoek dat we bespreken, zorglast van dementie en genderverschillen. Nou, daar heb je gelijk al, als je die titel leest, heb je daar gelijk al gedachten bij. En dan zie je een overbelaste dochter voor je.
Ja, nou, de eerste overbelaste man moet ik wel tegenkomen.
Ja?
Ja, heb je dat wel? Nee, die zeker hebben allemaal die vrouwen.
Ja, wel eens, maar minder vaak. Ja.
Ja. Ja. Nee, heel duidelijk. En ja, dat is dus eigenlijk ook wat er uit zo'n onderzoek komt. In ieder geval is de belasting van mantelzorgers van patiënten met dementie is hoog. Dat weten we. En uit een Nederlands cross-sectioneel vragenlijstonderzoek blijkt dat vrouwelijke mantelzorgers van deze patiëntengroep een hogere zorglast ervaren dan mannelijke mantelzorgers. Deels doordat hun dagelijkse activiteiten en zorgtaken lastig te combineren zijn. Dat is een mooie monitor, namelijk vanuit de Dementiemonitor Informele Zorg 2022... Ik wist niet dat hij er was, maar dat is een samenwerking van Nivel en Alzheimer Nederland. Die dus in de gaten houden hoe het met de mantelzorg is gesteld. En dan includeren ze ruim 3000 vragenlijsten over de zorglast.
Totaal overbelast door al die vragenlijsten.
Ja.
Kan er ook nog wel bij. Ja.
En dat is gelijk wel een beperking van hoe komen ze nou aan die vragenlijsten? Ze hebben dat namelijk verspreid onder case managers en ook social media kanalen. Dus je weet niet precies wat de response rate was en wie er nou wel reageren en wie er nou niet reageren. In ieder geval waren het 900 mannen en ruim 2000 vrouwen die reageerden.
Ook wel typisch, hè?
Ja. Dus van thuiswonende patiënten met dementie. Nou, wat komt er dan uit? Mannelijke mantelzorgers waren gemiddeld ouder. 70 versus 62 jaar, duidelijk verschil. Vaker partner van de patiënt, 70% versus 44%.
Oké, okay, heel groot verschil.
Heel groot verschil. Ja. En besteden, en dat is gek als je erover nadenkt. Dus de mannelijke mantelzorgers besteden meer tijd, 54 versus 42 uur per week. En dat is een beetje contra-intuïtief, maar dat komt dus omdat die mannen...
Dat het vaker voor de partner is.
Vrouwen zorgen. En de groep van vrouwen, dat zijn partners, maar ook dochters andere mantelzorgers die voor hun moeder of vader zorgen.
En die hebben thuis ook nog een gezin.
Exact, ja. Dus heel lastig te vergelijken groepen. Dus als je die groepen met elkaar vergelijkt, zijn de getallen ook niet zo interessant. Behalve dan dat eruit komt dat... echt een duidelijke taak is die vrouwen dus op zich nemen en mannen niet.
Ik vind het hier een beetje te weinig uit blijken bijna. Dat het de vrouw is die de taak op zich neemt dan de man.
Nou, wel weer dat het heel belangrijk is om daar aandacht aan te besteden. Want ze hebben het ook dan over die volhoudtijd. Van hoe lang kunt u de zorg nog aan of... Wat heeft u nodig om...
Kan je dat uitleggen? Want inderdaad, dat staat erin.
Ja.
Ik wist daar niks van.
Nou, blijkbaar staat dat dus in de NHG-standaard dementie. Dat had ik ook even niet zo scherp hoor. Maar dat dus als huisarts wordt geadviseerd om dat te vragen aan de mantelzorgers. Omdat het bekend is dat als mantelzorger van iemand met dementie... dat nou, heel zwaar kan zijn of heel zwaar is... En dat je kan vragen van hoe lang kunt u de zorg nog aan? Ook om een inschatting te maken en dat weer te bespreken met de case manager dementie.
Volhoudtijd, ja.
Ja, volhoudtijd.
Dat is ook wel mooi.
Dat het niet hoeft te escaleren.
Ja, en als je naar de nieuwsitems van 2 maanden geleden hebt geluisterd, gemiddelde overleving, 5 jaar.
Ja.
Na het stellen van de diagnose. Dus het klinkt een beetje cru, maar je kunt ook bijna overzichtelijk maken hoe lang het nog gemiddeld gaat duren.
Nou, ik vond dat toen ook wel mooi. Want jij zei van, ik vind het ook erg zo geruststellend dat je een beetje weet van hoeveel jaar heb je dan ongeveer nog.
Ja.
En dan kun je met de mantelzorg zeggen, hoe lang hou je het nog vol? En wat moeten we daarvoor regelen? Ja.
En dan dit, want eigenlijk wat jij ook zegt, Sjoerd, die herkennen we eigenlijk allemaal. We zien vaker vrouwelijke mantelzorgers die dat meer doen. Is dat erg? Want ergens is dat ook een keus geweest of is dat niet zo? Moeten we dat veranderen? Moet het gelijkwaardiger worden? Ik weet niet zo goed wat ik met deze informatie moet, want het is wel hoe het op ons afkomt.
Ik zou het wel graag gelijkwaardiger zien, denk ik. Tenminste, Femke, je hebt een hele tijd geleden zo'n mooie podcast opgenomen over contextueel werken. En dat doe ik dus heel soms zelfs juist met mantelzorgers. Dat ik even kijk van, hoe zit het in het gezin? En dan zie je, dan heb je zeg maar vader, moeder en een is dement. En die dochter die bij je op het spreekuur zit, is overbelast. En dan kan je even kijken van, oké, je hebt nog broers of zussen. Wat doen die dan? En soms blijkt het dat het inderdaad heel scheef is. En dan zeg ik, heb je dat wel eens besproken met je broer? En dan blijkt dat als zij dat dus bespreekt, dat die broer zich juist heel schuldig voelt. Maar denkt, maar zij is ook verpleegkundige, dus laat het haar maar doen.
Die weet het wel.
En die is heel blij dat hij iets kan doen. En dat hij zich niet meer zo schuldig hoeft te voelen. En zij is heel blij dat ze wat minder hoeft te doen.
Ja, dus je vraag, is het erg? Nee, wat erg is, is een overbelaste mantelzorger.
Ja.
En dat zie je toch heel vaak. Ja. Dat die vrouw, die al die taken op zich neemt, overbelast daarvan raakt. Ja, en dan valt er natuurlijk wel iets te verbeteren door die zorg meer te verdelen.
En wat jij ook zegt, is een beetje oneerlijk verdeeld nu. Nu de broers, of nee, vaak de zoons, die nemen minder zorg op zich dan de dochters.
Ja, terwijl die broer dus eigenlijk wilde ook best wel heel meer doen. Ja.
Ja.
Ik vond het mooi.
Maar ik vind het altijd wel lastig om de vrouw daarin dat te laten beseffen, om niet altijd de handschoen op te pakken. Dat je dat ook even, dat je dat ook aan een ander kan overlaten, maar dan gaat het niet precies op jouw manier bijvoorbeeld. Maar het is iemands patroon. Maar het maakt iemand wel overspannen. Het is mooi als jij dat op zo'n contextuele manier doet, dat je meteen in kaart hebt hoe de andere kinderen het doen. Heel mooi.
Even schematisch.
Ja, Ja, maar heel vaak komt het toch op neer. Ja, die dochter woont in het dorp en die zorgt. En dat is moeilijk over te dragen. Dat ik, ja, ik zie niet vaak dit soort heldere momenten dat er met een broer. Het moet vanuit die vrouw zelf komen om daar ook een soort van grenzen in aan te geven. Terwijl de maatschappij van haar verwacht dat het gebeurt. Ja.
Einde van de nieuwsitems. Ik hoop luisteraars dat jullie met veel plezier, net zoveel plezier hebben geluisterd als wij hadden met het opnemen. We zien jullie bij de volgende aflevering. Die gaat over van data naar patiënt. Hoe cijfers kunnen helpen bij patiëntgerichte patiëntcommunicatie. Ja. En, je hebt het al met haar opgenomen.
Ja, ik heb de vragen mogen stellen. Ja, okay. Leuk. Ja, leuk hoor. De titel die is niet super juicy. Konden we niet meer juicy maken. Leuke podcast.
Nou, ja. Allemaal luisteren.
Leuk. Gaan we doen.
Mensen, lieve mensen, allemaal bedankt voor het luisteren en bedankt voor het opnemen. Tot de volgende keer.
Ja, en voordat we afsluiten, zometeen komt de column van Tasja Koning over transgenders. Dus blijf even luisteren.
Goed gewoon.
Tot goed de volgende. Gewoon.
Gendertransitie op lange termijn. Mag mijn moeder een foto maken? Vraagt hij vrolijk. Zijn moeder scharrelt rond in de behandelkamer op zoek naar een plek met goede lichtinval. Huh? Ik wist niet dat een jongen van 14 jaar, die vroeger een meisje was, op mijn spreekuur staat voor zijn eerste transitiebehandeling. Ik ken hem niet en ik heb echt geen idee wat er precies in de spuit zit die de genderpolie heeft voorgeschreven. Wacht eens even, wil ik dit wel? En dan bedoel ik niet alleen die foto. Ik hoor de lezer al denken. Die jongen heeft al een heel traject doorlopen. Dit gaat waarschijnlijk om een middel waarvan de lichamelijke effecten omkeerbaar zijn. Kom op, zet die spuit. Je bent hulpverlener. En juist in dat laatste woord schuilt mijn twijfel. Is transitie van dit jonge, gezonde lichaam goed hulpverlenerschap? Is er voldoende nagedacht over de lange termijn gevolgen? Begrijp me niet verkeerd. Ik twijfel geen seconde aan het bestaan van genderdysforie en dat iemand zich hierdoor doodongelukkig kan voelen. Ik ben blij dat er zoveel meer openheid over is dan vroeger. En ik gun iedereen diens eigen genderidentiteit te ontdekken en tot volle expressie te brengen. Maar toch, toen ik 14 was, had ik zo'n beslissing niet kunnen maken. Ik was vooral bezig met het hier en nu en onzeker over alles. Lange termijn denken deed ik niet. Dat past niet in een puberbrein. Dat brein bekommert zich niet over vragen als hoe groot is de psychologische impact van een gendertransitie? Wat zullen voor mij de lange termijn gevolgen zijn? Wat is de impact van operaties en levenslange hormoonsuppletie op onze leefomgeving? Ik doel hiermee op de bergafval en verstoring van leven in het oppervlaktewater door hormonen die daar terechtkomen via urine en ontlasting. De wetenschap heeft op bovenstaande vragen nog geen sluitende antwoorden. Wat de wetenschap wel weet, is dat een brein pas volledig ontwikkeld is rond het 25e levensjaar. Een voorbeeld. Een 22-jarige transman vertelde hoe moeilijk het voor hem is om een partner te vinden. Hij had zijn borsten laten verwijderen, maar wilde net als veel transgenders geen genitale operatie. Hij valt op mannen, maar de homoseksuele mannen die hij tegenkwam wilde een penis. Ja, en die heeft hij niet. Over dit relationele aspect had hij nooit nagedacht. De hardnekkige acne door de hormonen was ook een tegenvaller. Nee zeggen tegen de 14-jarige jongen kan ik niet. Ik voel de druk van de genderpolie. Voor toediening kunt u in principe terecht bij uw huisarts. Nee zeggen tegen de foto lukt me wel. Het inschatten van de korte termijn risico's is makkelijk. Ik wil niet op Insta.
Elke maandagochtend een nieuwe HNW podcast aflevering. Een goede start van je werkweek. Volg ons op je favoriete podcastkanaal. Laat een review achter en deel deze aflevering met je collega's. Zoals jij bent voor je patiënten, is HNW er voor jou. Tot volgende week.